Vandaag Goede Vrijdag, 2 april 2021. Goedenavond allemaal. Ja, het blijft bijzonder om op deze manier kerk te kunnen zijn. Ik kom zomaar bij jullie allemaal binnen. Iedereen heeft alles netjes opgeruimd, uiteraard. En dan gaat de dienst beginnen. En toch, via Zoom kan dit allemaal. Ik heb een paar foto's ter inleiding. Jeruzalem en de Via Dolorosa in Jeruzalem. Kijk maar. De Via Dolorosa, het Latijns woord eigenlijk voor lijdensweg, in Jeruzalem is een lange weg die dwars door de stad voerde van de burcht Antonia naar, toen buiten de stad, Golgotha. En je had daar eigenlijk op die vrijdag zo'n 1988 jaar geleden met de microfoon moeten staan, om eens wat ooggetuigen te kunnen horen. En dat zou misschien zo kunnen klinken. Shalom, shalom mevrouw. Mag ik u even wat vragen? Hebt u die misdadiger gezien vandaag? Hoe komt u erbij? Een misdadiger? Deze man heeft alleen maar goede dingen gedaan. Mensen genezen, getroost, gesterkt en noem maar op. Maar wat ze deze dag hem hebben aangedaan, in één woord verschrikkelijk. Ik zie nog zijn van pijn vertrokken gezicht onder die kruisbalk. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ik zal het nooit vergeten. Shalom, shalom meneer. Mag ik u wat vragen? Woont u hier in Jeruzalem? Wat zegt u? Nee. Oh, u komt uit Noord-Afrika. Ja, ik hoor het. Oh, u bent hier in de stad met uw zoon Alexander en Rufus vanwege de Pesach. En heeft u gezien wat er is gebeurd? Ja, gezien. Ik zag die veroordeelde aankomen met dat kruishout op zijn schouders. En vlak voor mijn neus zakt die man in elkaar. Ja, en voordat ik het wist, had zo'n stomme Romein mij gedwongen om dat vervloekte kruishout voor die man te dragen. Alsof ik een misdadiger was. Nou, ik hoop niet dat mijn naam door die hele situatie verbonden zal blijven met deze misdadiger. Ik moet wel zeggen dat de blik van die man mij door merg en been ging. Het leek net alsof hij wilde zeggen, ja, ik doe het voor jou. Ik doe het voor jou. We gaan even terug naar vandaag. Terug naar de ACG. Vandaag 2 april 2021 na Christus. Ik doe het voor jou. Voor mij? Ja, ook voor mij. Het avondmaal. Ja, ik moet je zeggen, het lijkt erop dat we de volgorde van die leidersgeschiedenis zo op de voet volgen in deze dagen. Maar het laatste avondmaal, zoals wij dat zijn gaan noemen, in werkelijkheid de Pesachmaaltijd, vond op donderdagavond plaats en niet op vrijdag. Heer Jezus geeft zijn discipelen opdracht om de maaltijd klaar te gaan maken. En we lezen dat ze naar een bepaalde plaats moesten gaan, een zaal moesten bespreken en alles in gereedheid brengen voor de maaltijd. Volgens de overlevering is deze bovenzaal de plaats waar de Heer Jezus met zijn discipelen het laatste avondmaal had. En het heilige avondmaal ook instelde. Ook hier zou de Heer Jezus 2 maal aan zijn discipelen zijn verschenen. Je vindt die plaats nog in Jeruzalem, op de berg Sion. Maar realiseer je ook wel dat op dat moment, buiten op het tempelplein, werd ook op dat moment alles in gereedheid gebracht voor Pesach. Moet je voorstellen, duizenden mensen kwamen met hun lammetje naar de tempel om hem daar te slachten en daarna mee te nemen naar huis om met elkaar het paaslam te gaan eten. Ik denk dat Petrus en Johannes ongetwijfeld ook met hun lam naar de tempel zijn geweest. Petrus had 's avonds in Gethsemane nog zijn mes bij zich toen hij Malchus, de dienaar van de hoge priester, het oor afsloeg. Die donderdag en vrijdag werd er wereldgeschiedenis geschreven. Maar niet door de machthebbers van die tijd. zoals keizer Tiberias, Pilatus, de hoge priesters en de schriftgeleerden. Toen Jezus voor Pilatus stond, liet de laatste blijken dat hij hem in zijn macht had. Pilatus wist niet dat hij niets anders deed dan Gods plan uitvoeren. Net zo min als die keizer Augustus, bijna aan het begin van Jezus' leven. Die een bevel liet uitgaan om zijn volk te laten tellen. Daarbij niet realiserend, ja, hoe zou hij ook, dat hij een werktuig was in Gods hand. De Messias moest namelijk in Bethlehem geboren worden. Want de profeet Micha schreef al zo'n 720 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus: uit jou Bethlehem Ephrata, uit jou komt iemand voort die over Israël zal heersen. Wel eens gerealiseerd dat zonder dat bevel van Augustus was Jezus in Nazareth geboren. Tja, zegt die oude gospel niet: he's got the whole world in his hand. Hij heeft de hele wereld in zijn hand. Maar dan komen de laatste dagen van Jezus op aarde. Het laatste maal. Als we Gods woord goed lezen, ontdekken we al snel dat die maaltijd en met name de sfeer tijdens en voor die maaltijd nou niet direct een heilige, ingetogen sfeer was. Dat beeld hebben we er soms van, maar dat was het helemaal niet. Je zou best kunnen zeggen, de spanning was om te snijden. De discipelen hadden ruzie gemaakt over wie van hen de minste was om de voeten van de anderen te moeten wassen. En Jezus had toen demonstratief als een slaaf hen de voeten gewassen. En ondanks dat voorval gingen ze nog een keer kibbelen over wie de belangrijkste zou zijn. Allemaal tijdens die maaltijd. Tijdens de maaltijd kondigde Jezus aan dat een van hen hem zou uitleveren aan de priesters en zou verraden. Waarop Judas vertrok. En dan gaat Jezus die bijzondere woorden spreken tijdens een gewone Pesachmaaltijd. Avondmaal heeft trouwens niets met avond te maken. Het werd wel 's avonds gevierd, maar het was de Pesachmaaltijd. Herinnering aan de slavernij in Egypte. Een maaltijd op een speciale manier bereid. Met tijdens de maaltijd vier speciale momenten. En dat was wanneer de voorganger, de vader, opstond met een beker in zijn hand en hij de speciale betekenis van het feest ging uitleggen. Kijk maar eens op Google naar Pesachmaaltijd, dan kan je het vinden. Er stonden vier bekers klaar, bekers met wijn, en die stonden voor de vier beloften die God had gedaan in Exodus 6. De redding uit Egypte, bevrijding uit de slavernij, verlossing door Gods macht, hernieuwde verbondenheid met God. En juist bij die derde beker sprak Jezus totaal andere woorden dan de gebruikelijke. De discipelen hebben vast vreemd opgekeken toen Jezus niet zei: dit is het brood van onze ellende die onze voorouders hebben gegeten in de woestijn. Nee, hij zei: dit brood, mijn lichaam. Deze beker, mijn bloed. Een nieuw verbond. Voor hen onbegrijpelijke woorden. En dan komen die grote woorden van Petrus: ja, maar ik zal voor u strijden. Maar Jezus laat hem wel weten: nog voor de haan driemaal kraait, zal je mij verloochenen. We weten het. Hij zei zoiets als: ik ken die hele vent niet. En dan gaan ze op weg naar Gethsemane. De betekenis van dat woord Gethsemane is olijfpers, oliepers. En daar komen de dienaren van de hoge priesters aan. En Judas, die hem kust. Ach, ze laten hem uiteindelijk allemaal in de steek. En dan zegt Jezus: Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Die beker waarin alle zonden van de hele wereld zat. Ja, ook de zonden van jou en van mij. En Jezus zweet bloed. En dan volgt de gevangenneming met alle bespottingen. En dan kraait de haan. Dan kraait de haan en breekt de Goede Vrijdag aan. Nou, maar wacht even, zul je zeggen, waarom nou Goede Vrijdag? Waarom heet Goede Vrijdag nou eigenlijk goed? Het is toch de dag dat Jezus stierf en werd gekruisigd? Ja, dat is een goede vraag. Maar er is helaas geen eenduidig antwoord op te geven. De meest gehoorde verklaring is dat deze dag zo genoemd wordt omdat Jezus bij zijn dood de zonde van alle mensen op zich nam, waardoor gelovigen na hun dood in de hemel konden komen. Maar de Engelse Wikipedia zegt Good Friday, Goede Vrijdag, van oorsprong God's Friday was. Gods vrijdag. En dat zou later verbasterd zijn tot Good Friday. Maar de Oxford Dictionary of English is van mening dat good hier gelezen moet worden als heilig. Hoe het ook zij. Heel bijzonder om te realiseren dat op het moment dat Jezus aan het kruis werd geslacht, op datzelfde moment ook op het tempelplein, al die onschuldige lammetjes werden geslacht. Alleen hij was het volmaakte offer. Voor eens en voor altijd. Voor ieder die in hem gelooft. Eeuwig leven te ontvangen. Want zo lezen we het ook in Jesaja, Jesaja 53. Ik heb het gekozen, de Bijbel in de gewone taal. Dat zijn misschien andere woorden dan we gewend zijn, maar luister maar. Jesaja 53. Maar God heeft hem gestraft voor ons. Gods dienaar is mishandeld voor onze fouten. Hij is gedood voor onze zonden. Want wij luisterden niet meer naar God. We leken wel verdwaalde schapen. En Gods dienaar moest onze schuld dragen. Omdat hij gestraft werd, hebben wij nu vrede. Omdat hij geslagen is, zijn wij genezen. Gods dienaar heeft zich niet verzet. Gods dienaar werd mishandeld, maar hij verzette zich niet. Hij zweeg, hij deed zijn mond niet open. Hij was zo stil als een lam dat geschoren wordt. Hij was zo stil als een schaap dat geslacht gaat worden. Maar besef je wel het wonder van deze tekst? Jesaja de profeet schreef hem zo'n 750 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Gods dienaar werd mishandeld, maar hij verzette zich niet. Hij zweeg. Hij deed zijn mond niet open. Hij was zo stil als een lam dat geschoren wordt. Hij was zo stil als een schaap dat geslacht gaat worden. Onbegrijpelijk. Hij deed het voor u. En voor jou. En voor mij. We gaan even terug naar het avondmaal. Door middel van brood en wijn, zegt Jezus, zie je wel hoe ik voor jullie gemarteld, gestorven ben, om jullie te bevrijden uit de macht van zonde en dood? En als je daarvoor open staat, en het tot je door laat dringen, wordt jouw relatie met hem wel heel bijzonder. En ik weet dat de ene keer kan je dat heel emotioneel sterk aangrijpen. De andere keer blijf je er, om zo te zeggen, eigenlijk heel nuchter onder. Maar dat is niet beslissend. Beslissend is of je aanvaardt, er ja tegen zegt, het gelooft, want hij deed het voor jou. En als dat het geval is, wordt die relatie alleen maar versterkt en zal je erin groeien. Avondmaal vieren, en dat geldt voor heel het geloof, zou niets om het lijf hebben als Jezus niet was opgestaan. Daarom is het avondmaal ook geen begrafenismaal, maar een feestmaal. We gedenken wel de dood van Christus, maar we doen dat vanuit zijn opstanding. En dat maakt alle verschil van de wereld. Paulus schreef later in zijn brief aan de gemeente in Korinthe, want wat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. En zo nam hij ook na de maaltijd de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus, zegt Paulus, altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij terugkomt. Amen. Ik zal nu bidden voor brood en wijn. Zullen we bidden? Trouw Vader in de hemel, Heer, we komen tot u op deze goede vrijdag. Een vrijdag met een inhoud waar we van huiveren wat u allemaal hebt meegemaakt. En toch ook om u te danken, Heer, voor wat u hebt gedaan. Want u deed het voor ons, voor mij, voor een ieder van ons. We danken u ervoor, Heer. Begrijpen kunnen we het niet, maar we mogen het aanvaarden. Want als we het aanvaarden, mogen we weten dat u aan onze zijde bent en blijft. u danken voor brood en wijn. Zo duidelijk het symbool van uw aanwezigheid in ons midden. Wilt u het zegenen? Maar duidelijk ook om dit symbool wil ik bidden voor degenen die zorg, moeite, verdriet hebben. Ook in ons midden. Zorg om gezondheid. Zorg om, ieder vult dat voor zich wel in. Ook verdriet, Heer, om die lege plaats die er is gekomen. En we mogen u bidden, wilt u er zijn? Wilt u troosten en sterken met uw Heilige Geest? We mogen erop vertrouwen dat u het zult doen als we het u bidden in Jezus' naam. Amen. Zullen we nu met elkaar het feestmaal vieren? Hij is opgestaan voor ons allemaal.